Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Iedereen die thuis meekijkt vanaf zijn luie stoel of zijn luie bank. Ik neem aan dat u wel rechtop gaat zitten voor het woord. En ik hoop ook dat u daar wat mee kan. Ik geloof het wel, de titel van de preek van vandaag. En vorige week heeft Frits gesproken over de engel van de Heer in het Oude Testament, waarvan we weten dat dit Jezus is die op verschillende keren verschijnt aan een aantal mensen in Gods woord. En Frits noemde ook onder andere Gideon die zo'n bezoek kreeg. En Jezus zelf zegt in Johannes 8 vers 58, en er staan een groep Joden om hem heen, en dan zegt hij: voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. In de drie enige God is Jezus altijd al geweest. Hier hoeven we ons dus niet over te verbazen. Net als de geest er altijd al is geweest, want God zegt ook in Genesis 1, en de geest ging over de wateren. En ik geloof dat we een drie enige God hebben uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik wil vandaag met u gaan kijken naar het verhaal van Gideon in Richteren. En dan Richteren 6 vers 8 tot en met 23. En ik geef even een stukje, klein stukje geschiedenis. En zoals we weten is het met het volk van Israël dat het met ups en downs gaat als het over gehoorzaamheid gaat. Het zijn net mensen. Ze lijken wel een beetje op ons, denk ik. Het ene moment aanbidden ze God vanuit hun hart, doen ze alles voor God. En het andere moment zijn de afgoden belangrijker en doen ze God verdriet. In de Bijbelstudies die we gedaan hebben, hebben we het over relaties gehad. En daar zien we constant dat God degene is die de relatie, het initiatief neemt voor de relatie. En ook al zien we sommige periodes dat het volk in ballingschap terechtkomt, dan toch blijft God naar ze omzien. En ook in dit gedeelte is het volk weer ongehoorzaam geweest en werd overgegeven in de hand van de Midianieten. En dat voor 7 jaar. En de Midianieten waren niet zo'n gezellig volk. Ze vernietigden de opbrengst van het land en lieten niks over om van te leven. Zelfs de dieren waren niet veilig voor de Midianieten. En dan werkten ze ook nog samen met de Amalekieten en de mensen van het oosten. En zo trokken ze constant tegen het volk op. En ze waren zo talrijk als sprinkhanen. En als ik die beelden zie op televisie van die zwermen sprinkhanen die van alle kanten komen, dan is dat toch een beangstigend beeld. Als je overheerst wordt door verschillende volken en eigenlijk je eten moet verbergen, je dieren moet je verstoppen. En het volk begint dan weer opnieuw tot de Here te roepen, waarop God een profeet zendt om ze te herinneren wat hij allemaal voor ze gedaan heeft en de beloftes die God altijd nakomt. En als we dan gaan naar Richteren 6, vanaf vers 8 tot en met 10. En er staat dan: zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. Ik heb hen van voor uw ogen verdreven en een land aan u gegeven. En ik zei tegen u: ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land u woont. En dan komt het. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Hoe vaak horen wij zijn stem nog? Is er nog ruimte voor in ons drukke leven? En waar hoor ik zijn stem dan? En ik geloof dat zijn stem doorklinkt in de Bijbel en dat het net zo actueel is als in die tijd. En dat God graag tot jou wil spreken. en naar je uit wil reiken om die relatie te herstellen zoals hij die bedoeld heeft in het paradijs. In Richteren 6 vers 11 gaan we verder en dan staat daar: toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik bij Ofra, die bij Ofra is, die aan de Abiezeriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Ze konden niet gewoon het open en bloot doen, want dan zouden ze komen en alles vernietigen of meenemen, lekker zelf alles opeten. En dan staat er: en toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heere is met u, strijdbare held. Als wij dit lezen, dan lezen we al dat het de engel des Heeren is die daar verschijnt. Maar Gideon had geen flauw idee. Gideon dacht: het is een heer. Hij noemt hem op een gegeven moment heer, maar dat is meer een beleefdheidsvorm die hij gebruikte, want hij wist niet wie het was. En toch zegt deze verschijning: de Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: och, mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Hoe vaak roepen wij het uit van: waarom overkomt mij dit? Waarom zit ik nou in deze omstandigheden? En waar zijn dan al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen zij zeiden: heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Op dit moment is er een conversatie ontstaan, terwijl Gideon nog steeds niet weet dat dit de engel des Heeren is, dat hij eigenlijk met Jezus aan het praten is. Maar hij twijfelt. Er is een van: hoe zit dat nou? Als de Heere met ons is, waarom gebeurt het dan? En de overleveringen van de voorouders, die zijn ons verteld, die zijn meegegeven. Twijfel jij wel eens? Ik stelde mezelf ook die vraag: twijfel ik wel eens? En als we dan kijken naar het leven van Gideon. Gideon was opgegroeid met het geloof in de God van Israël, die van generatie op generatie doorgegeven werd. En net als velen van ons zijn we opgegroeid met de Bijbel. De geschiedenis werd ook aan ons doorgegeven van geslacht tot geslacht. Sommigen komen uit een familie waar de grootouders al geloofden en misschien ook daarvoor wel. En nu zijn er ook minder lange generaties waar mensen uitkomen die tot geloof gekomen zijn. Of tot geloof gekomen zijn door iemand die het evangelie bracht. De blijde boodschap. En velen van ons hebben dan ook de zondagsschool bezocht toen we klein waren en alle verhalen uit Gods woord gehoord. Of het werd door onze ouders met de paplepel ingegoten. Maar eigenlijk zegt Gideon hier: ik geloof het wel, maar. En misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je wel gelooft, maar. En het woordje maar is vaak een nee. En niet een nee waarin helemaal geen geloof is, maar het is een geloof zonder vertrouwen. En dat is mijn vraag voor u vandaag: vertrouw je ook? Je kan zeggen tot ik geloof, en ik ken een stukje in het Nieuwe Testament waar ook de boze geesten geloven en zij sidderen. Maar ze gehoorzamen niet. En dan krijgt Gideon een belofte en zou je denken dat nu alle twijfel weg is. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van de Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dat is mooi. Gideon, strijdbare held is die genoemd. En nu, u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. En een betere motivatie zou je eigenlijk niet kunnen krijgen. Iemand die je net strijdbare held noemt. Kom jongens, dit gaan we doen. Maar voor de tweede keer is er twijfel. En lijkt het erop dat Gideon in een slachtofferrol gaat. Maar hij zei tegen hem: och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Hoe vaak ik niet gedacht heb, dat kan ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Dat is voor een ander weggelegd. We kunnen vaak heel goed opnoemen de dingen waarvan wij vinden dat we ze niet kunnen. En helaas merk ik ook dat dat onder gelovigen heel vaak voorkomt. En ik moet zeggen, ik deed het ook. Maar de engel van de Heer, dus Jezus zelf, wordt niet boos over de twijfel van Gideon. Hij geeft zelfs nog een belofte. Maar de Heere zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan. Alsof het maar één man was. Tweemaal is er de belofte van overwinning. En toch heeft Gideon zijn twijfels en vraagt om een teken. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u hebt voorgezet. En hij zei: ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel, dat is ongeveer plusminus 7 kilo tarwe. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem: neem het vlees en ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er een vuur op uit de rots dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei: ach Heere, Heere. Daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem: vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Als u dit hoort, dan kunt u, als u de preek van vorige week nog onthouden hebt, dan is er een parallel. En we zien dat een maaltijd zo belangrijk is om die met iemand te hebben. Want in die maaltijd laat je je gastvrijheid zien, maar je hebt ook deel aan elkaar. En dat is ook het avondmaal wat wij vieren, om deel hebben aan elkaar, zodat we niet alleen zijn. Tot we weten, we hoeven niet alleen te doen. En Jezus is in ons midden. En hij wil het samen met jou doen. En nu denk je van, nu zullen alle twijfels wel weg zijn bij Gideon. Hij weet tot het de engel des Heren was. Wij weten tot het Jezus was waar die mee gesproken heeft. En dan zou je denken aan de ontmoeting met Jezus. Kom jongens, kan ik er tegenaan? Ik ben een strijdbare held. Ik ga. Toen ik nog niet zo lang geloofde, zat ik zelf ook op dat punt. Ik geloof het wel, maar. En die maar die kan vele dingen inhouden. Maar wat zullen mijn vrienden van me vinden? Maar wat denken ze wel niet in de kerk? Maar als ik mijn handen in de lucht steek voor de Heer, wat zal die broeder of zuster achter me wel niet denken? En zo hebben we vele maars ook als gelovigen. En de meesten van jullie weten dat ik in een garage heb gewerkt en met auto's heb gewerkt. En in de folder is een auto hartstikke mooi. En toen ik mijn auto kocht en de verkoper vertelde over het remsysteem met ABS, geloofde ik er meteen. Ik kende het systeem, maar ik had het nog nooit op mijn auto gehad. Dus ik heb nog wel eens met blokkerende wielen net iets niet geraakt. Maar op het moment dat je een proefrit gaat nemen en je gaat het systeem uitproberen, dan pas komt er vertrouwen. Ik geloofde hem wel, maar ik wist niet zeker of het wel zou werken. Eigenlijk is het net als je theorie-examen voor je rijbewijs halen. Als ik jou alleen de theorie laat leren en ik geef je daarna mijn autosleutels, dan ben ik bang dat mijn auto niet meer heel terugkomt. Omdat we nog niet weten hoe we het in de praktijk moeten brengen. En eigenlijk is dat met Gods woord net zo. We kunnen een hoop theorie leren en zeggen ik geloof het en ik heb het meegekregen van jongs af aan. Ik ken alle Bijbelverhalen wel. Maar wat doen we in de praktijk? Ik kan geloven op basis van horen zeggen. Of op basis van geloven met vertrouwen. En vertrouwen kan ik alleen als ik een stap in geloof neem. Als ik blijf zitten afwachten, terwijl alle beloftes in Gods woord van alles zeggen over vertrouwen. Ik ga er dadelijk een paar met u doornemen. Dan zou ik eigenlijk uit mijn stoel moeten opstaan. Gaan staan op de belofte van mijn Heer en God. We zingen dat regelmatig. Maar doen we dat ook? Er zit nog een systeem in mijn auto. Dat is een automatische noodstop. Als ik op een stilstaand object afrij, dan zou mijn auto zelfstandig moeten ingrijpen en op de noodrem trappen. Dit systeem zit erin, geloof ik wel. Ik ga het niet uitproberen, want dat risico vind ik iets te groot. Dus misschien ben ik een watje, maar ik ga dat risico toch niet nemen. Die belofte is er wel in de folder, maar ik heb er geen garantie dat het in de praktijk werkt. En ik wil er ook niet achter komen. Maar gelukkig is onze God anders. Hij heeft zich bewezen en bewijst zichzelf nog steeds. De hele Bijbelse geschiedenis zien we iedere keer weer opnieuw dat we een God van trouw dienen. Het is makkelijk om te lezen en te zeggen ja. Maar het staat al in de aanhef, dus we weten al dat God het ten goede laat keren. Gideon, de engel des Heren, wij lezen, wij weten al dat het Jezus was. Maar Gideon wist dat niet. Hij was net zo onzeker als dat wij vaak zijn in ons geloof. En hij gaat nog eigenlijk in discussie ook van, ja maar ik ben wel nog heel jong en arme familie en wie ben ik dan? Het geloof wordt door God ingegeven. Het vertrouwen is de samenwerking van de mens met de Heilige Geest die je ontvangt als je gaat geloven. Als we kijken naar Jeremia 17, vers 7 tot 8. Daar staat dan, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Het wordt nog twee keer in de eerste zin op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Mooi verhaal over een boom. Maar hij praat niet hier over een boom. Hij praat over een mens die geworteld is in het woord. En Jezus zegt zelf van, hè, heb je dorst, dan mag je drinken. Die bij water geplant is, zijn wortels zal het uitlopen bij een waterloop. Dus als wij onze wortels in het woord vestigen, dan merk je het niet als er een tijd van hitte komt, want je blad blijft groen. Dus je blijft in dat vertrouwen. Je blijft vrucht dragen, jaar in, jaar uit. Want de droogte deert jou niet. Soms heb je een periode dat je denkt, Heer, waar bent u? Misschien is het wel een proef om te kijken of je echt vertrouwt. Soms zeggen we, ik geloof en zijn we vol vuur. Totdat die tijd van droogte komt. En dan kunnen we pas ontdekken waar onze wortels geworteld zijn. Welk fundament ligt er in ons leven? Dan hebben we nog een tekst in Psalm 9, vers 10 en 11. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Ja, wij zijn soms verdrukt in deze wereld. En er kunnen allemaal omstandigheden zijn waardoor ik in die verdrukking kom. En toch heb ik een veilige vesting in tijden van benauwdheid. De omstandigheden zijn vaak helemaal niet zo prettig. De omstandigheden waarin we nu in een lockdown zitten zijn niet prettig. En we worden het ook aardig zat. Ik ook. En ik hoop dat we snel weer fysiek bij elkaar mogen komen om de Heer te loven en te prijzen. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u Heere niet hebt verlaten wie u zoeken. God verlangt zo naar die relatie. God verlangt zo naar mensen die hem zoeken. God verlangt er zo naar dat u hem vertrouwt, omdat hij zich eigenlijk al bewezen heeft vanaf het begin van de schrift tot aan het einde toe. En helaas hebben de gewone geschiedenisboeken deze verhalen niet meegenomen. Omdat het niet past in de wereld. Maar eigenlijk hadden we geschiedenisboeken moeten hebben. Waar we gewoon de verhalen van Mozes en van Abraham en noem ze maar op, erin hadden moeten staan. Want het is gewoon geschiedenis. Ik hoef niet in een slachtofferrol te schieten. Hij weet dat ik het niet alleen kan. En dat is hier juist zo mooi aan. Ik kan klagen. Ik kan zeggen, Heer, wie ben ik dan? Maar toch zegt hij van, je bent geliefd. Jullie zijn mijn zonen en dochters. Jullie willen mij dienen, maar ik weet dat je het niet kan. En dat is nou genade. We verdienen het helemaal niet om zo met de Heer te wandelen en toch strekt hij zich naar jou en mij uit. In een verlangen om het samen met jou te doen. In Spreuken 3, vers 5 en 6 lezen we dan, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Helaas zijn onze inzichten vaak zo sterk, dat we denken van, dat doe ik wel. Ik denk dat, dus het is zo. Ik wil het zo, dat het zo gebeurt en zo gebeurt het. Maar ik kan u vertellen dat het niet altijd zo is. Toen ik ging trouwen met Elle, had ik een uitgestippeld plan in mijn hoofd. Elle zou gewoon de huismoeder zijn, lekker met de kindjes. En ik zou gewoon tot aan mijn pensioen werken. Maar al gauw gebeurde dat niet. Ik werd afgekeurd. Ik had het idee dat ik achter de geraniums gezet werd, afgeschreven voor deze maatschappij, afgeschreven voor vrienden, familie, ook voor gelovigen. Het was een moeilijke tijd, maar ik kan u zeggen dat God komt altijd bij jou op dat moment. En in de depressie heb ik gevochten. Mijn vrouw heeft gevochten voor mij. Ik kon het niet alleen. Maar de Heere heeft uiteindelijk ingegrepen en die heeft mij zijn vrede en zijn rust gegeven. En laat nu zien tot de andere deuren opengaan die naar mijn mening altijd gesloten waren. Onze eigen inzicht is vaak zo kritisch dat we daardoor onszelf eigenlijk buitenspel zetten. We worden zo passief in ons geloof. Ik geloof het wel. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Is vaak wat we onszelf voorhouden. Toen ik de eerste keer gepredikt had en mezelf terugluisterde, dacht ik, man, tot die mensen daarna hebben moeten luisteren. En als je eigen stem dan op een geluidsfragment van jezelf terugluistert, denk je van, nou, fijn. Maar uiteindelijk mag je daar overheen stappen. En gaat het om de woorden die je brengt. En dat je mag delen wat de Heer met jou gedeeld heeft. En ik bid altijd dat het zijn woorden mogen zijn. Maar laten we ophouden met zeggen, ik kan het niet. Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Uiteindelijk maakt het niet meer uit wat de mensen van je vinden. Als jij samen op weg bent met God. En natuurlijk, in het lichaam verlangt God dat we in een eenheid leven. We zijn geen individu die alleen maar met zichzelf bezig is en met God. Nee, het is iets wat we mogen delen. En in dat delen gaan we elkaar leren wat Gods werk werkelijk wil zeggen. En dan heb je soms discussies. En dan laat het jouw karakter ook wel eens zien. Van hoe ga je met dingen om? En soms is het beter om te zwijgen dan te spreken. Maar soms is het beter om te spreken dan te zwijgen. Woorden hebben kracht en vaak gaan we onze eigen woorden of de woorden van anderen over onszelf geloven. Maar wat zet je er tegenover? Ga ik in een slachtofferrol? Of ga ik staan op de belofte van mijn Heer en God? In Romeinen 8 vers 31 tot en met 39... Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wow. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Voor u, voor mij, voor jou. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger, of naaktheid, of gevaar, of zelfs het zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem. Het gaat niet om mij. We zijn meer dan overwinnaars in Hem, gij strijdbare held. In Hem zijn we meer dan overwinnaars die ons heeft lief gehad en nog steeds lief heeft. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Twijfel mag. Als we kijken naar de mensen in de Bijbel, dan kijken we vaak tegen ze op. Maar voordat de engel des Heeren Gideon bezocht, was Gideon eigenlijk gewoon een mens. Die het niet rijk had, had het niet breed. Hij kwam uit Manasseh, was de jongste. Er is geen aanzien des persoons bij God. God kijkt niet hoe je eruit ziet. God rekent je niet af op dat soort dingen, zoals wij mensen vaak wel doen. God kijkt naar je hart. En als je hart God ernstig zoekt, dan zal Hij zich laten vinden. Geloven, ja, maar ik hoop dat u gelooft met vertrouwen, zodat u stappen kunt nemen in de praktijk. Ik wil de Heer danken voor dit woord. Vader, ik dank u dat u een God bent die zijn belofte altijd nakomt. Een Vader die voorzien heeft in uw Zoon Jezus Christus voor ons, zodat we tot u kunnen komen. En u kent ons, u weet wat we van binnen ervaren, wat we denken, wat we doen. Heer, maar ik bid u zo dat we dat vertrouwen mogen krijgen om ook in de praktijk de gelovige te zijn die u van ons vraagt om te zijn. Dat we de schaamte voorbij gaan. Dat we die blijde boodschap durven te brengen aan de mensen om ons heen. Heer, op een feestje, als we dadelijk weer mogen feesten, dat we niet schromen om uw naam daar ook te verheerlijken. Op een terras, als we met mensen mogen zitten die we misschien niet zo goed kennen, waar we in alle ontspannenheid het evangelie mogen brengen. Heer, dat is de opdracht die nog steeds staat. Dat we het evangelie mogen verkondigen over heel deze wereld. Heer, ik weet dat het gelegen en ongelegen meer bij mij ligt dan bij de persoon die u op mijn pad stuurt. Ben ik bereid om ieder moment, of het mij nou uitkomt of niet, uw blijde boodschap te verkondigen. Vader, ik kan dit niet alleen. En ik weet dat we het geen van allen alleen kunnen, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u zo bij ons zijn en ons leiden, als we deze week misschien wat meer vrijheid krijgen door de versoepelingen die er komen. Heer, maar maak ons bereid. Bereid om onze twijfels uit te spreken tot u. Bereid om te vertrouwen dat u de twijfels weg zult nemen. Bereid om uw woord te lezen en te zien dat u uw belofte altijd nakomt. Dat er geen twijfel meer hoeft te zijn. Doe ik in ieder zegen in Jezus' naam. Amen.